Zou met u graag verder willen gaan over de geestelijke wapenrusting. Ik heb het daar al een paar keer over gehad, maar dat is ondertussen alweer een stukje geleden. Dat ik zou graag eerst nog eventjes een stuk voor willen lezen. Als op het eind van de Efezebrief, hoofdstuk 6. En ik lees vanaf vers 10. Voorts, wees krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels, want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. Stelt u dan op uw lendenen om God met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het woord van God. En bid daarbij. Met aanhoudend bidden en smeken, bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Tot zover. Paulus die knoopt daar achteraan ook een oproep om ook te bidden voor hem. Maar het gaat over die zes dingen. En die sluiten eigenlijk de Efezebrief af. Je zou kunnen zeggen dat dat een beetje de conclusie is van de Efezebrief. En vanmorgen zou ik stil willen staan bij het borstharnas van de gerechtigheid, wat genoemd wordt. Maar dat is maar één van de onderdelen van die wapenuitrusting. Ja. Er worden de zeven genoemd. Ik las gisteravond nog even iets dat ik wat tegenkwam van commentaar en wat dan ook. En dat waren zes preken of zes boodschappen over de wapenrusting. Maar dan voel je al, zes, dan mankeert er eentje. Volgens mij, die oproep tot gebed, dat hoort er echt bij. Ja, het zijn er zeven. En wat je in de NBG-vertaling niet hebt, wat ik voorgelezen heb, maar bijvoorbeeld wel in de Statenvertaling, is je hebt niet genoeg alleen aan een schild. En met een helm op je hoofd ga je er niet komen. Ja? Er staat in de Statenvertaling, doet aan de gehele wapenrusting Gods. En het staat er twee keer in. En als je dat leest, dan de reden waarom, dat is een vers wat tussen die twee versen in zit. Ja? Het is niet zomaar dat die aangeraden worden om die gehele wapenrusting van God aan te hebben. Ja? Het is niet gewoon. Wij hebben niet te maken met een gewone vijand. Ja? Het is geen gewone strijd. Het gebeurt ook niet op een gewone plaats, niet op een gewone tijd. En het is geen gewone opdracht. Als je de Efezebrief hebt, dan is de Efezebrief, je kan het verschillende manieren indelen, maar naar mijn gevoel is dat opgebouwd uit vijf keer dat daar de term hemelse gewesten in voortkomt. Of hemelse sferen of wat dan ook, maar de NBG staat er hemelse gewesten. En begint dat de Heer Jezus een plaats heeft gekregen in de hemelse gewesten. Op de troon van zijn vader. Zit nog niet op zijn eigen troon. Ja. Maar in hoofdstuk 2 staat er dat wij met hem mede een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten. Ja. Onze plaats is daar. Ik vergelijk dat ook later praktisch met het beloofde land. Het beloofde land. De Israëlieten die gingen daar naartoe en dan zijn er van die liederen van als je dan de doodsjordaan door bent, wel ja, dan ben je in de hemel. Maar wij gaan in de hemel niet moeten vechten voor een plekje. Ja. Maar in deze zin wil God ons wel in dat beloofde land hebben. Hij wil ons hebben in die hemelse gewesten. En wij hebben daar te strijden. Niet tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel, maar tegen overste machten in de hemelse gewesten. Wij leven in een verdorven wereld. Wij krijgen niet alleen te maken met ziekte en met ongeluk en allerlei dingen. Toch gewoon door de val van de zonde en de vloek die over de wereld gekomen is. Maar zekerlijk ook als christen, maar in ieder geval ook als heel de mensheid, krijgen we te maken met een kwaad wat niet meer van deze wereld is. Ja, zekerlijk in onze tijd worden we geconfronteerd met zoveel haat en zoveel satanische dingen. En ja, dat slaat af en toe toe en dat zet hele levens op zijn kop. Ja, we hebben een ongelooflijke strijd. Daarom, het is niet op een gewone plaats. Het is een geestelijke strijd. Ja, en die hebben we te voeren. En het overkomt ons. Ja, wij kunnen er niets aan doen dat we in het einde van de tijden leven. Ja, God heeft ons deze tijd gegeven. En als we daarin jarig mogen zijn, hebben we een jaartje extra. Maar feitelijk is elke ademtocht is een cadeau van God. Ja. Als hij zijn adem inhoudt, dan geeft alles wat leeft de geest. En wij zijn gezet in deze tijd. Waarom die wapenrusting? Om stand te kunnen houden. Ja? Wij moeten blijven staan. Denk aan de geschiedenis met Gideon. Gideon die had een leger. En dat was, daar bleef niks meer van over dan alleen maar 300 man. En wat die moesten doen was blijven staan. En God die zorgde wel voor de rest. Hij wil mensen hebben die blijven staan. Want staat er in 2 Timotheusbrief, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Maar omdat hun gehoor verwend is naar hun eigen begeerte, zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Die tijd, in een stukje eerder in de 2 Timotheusbrief wordt gezegd wat voor tijd dat is. Dat is een boze tijd. En als je het Griekse woord wat er staat bekijkt, komt dat maar 2 keer voor in de Bijbel, denk ik. Ik zou het een keer opnieuw moeten nakijken, maar ik word ook al een jaartje ouder, hè? Ik kan me allemaal niet meer zo herinneren. Maar de andere keer dat het gebruikt wordt, dat wordt gebruikt met die bezetenen. Die daar, als de Heer Jezus over het meer komt, dat er daar een, die woont in de graven, ze kunnen hem niet binden. En die was heel erg gevaarlijk. Dat woord gevaarlijk, wat gebruikt wordt voor die bezeten man, dat wordt in de Timotheusbrief ook gebruikt voor de boze tijd waarin we leven. Wij leven in een tijd waar je niet mee kan lachen. Ja? En dat is een kwade tijd. Ja? De gezonde leer, dat gaat eraan. Je wordt geconfronteerd met zoveel rommel wat er op ons afkomt. En de mensen die keren hun oor van de waarheid. En dat is verwonderlijk, zekerlijk in onze tijd. Want bijvoorbeeld, alles van Genesis 1 tot en met Genesis 11, dat wordt ontkend. Ja? De Heere Jezus heeft, of God heeft ons gemaakt als man en vrouw. Hij heeft het huwelijk ingesteld. Hij heeft in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen. De toenmalige wereld is door de zondvloed eronder gegaan. Allemaal dingen die zelfs door christenen eigenlijk een beetje aan de kant gezet worden. Wie gelooft er in een aarde die 6000 jaar oud is? Want de wetenschap zegt dit en de wetenschap zegt dat. Nou, de wetenschap die is helemaal van slag. Want steeds meer, zekerlijk nu ook met die James Webb-telescoop die ze hebben, komen ze erachter dat heel die Big Bang-theorie, dat ze dat wel een keer mogen herroepen. Ja? Het zijn verdichtsels. En we moeten daar niet naar luisteren. Laten we gewoon een keer God op zijn woord nemen. En hebben we het de vorige keer gehad over die waarheid. Ja, hoe of dat ongelooflijk onder druk kwam te staan. Ja, met de beschuldiging van de Heer Jezus. De veroordeling van hem voor Pilatus. Dat Pilatus ook zegt van wat is de waarheid? Ja, Jawel, we weten dat hij de waarheid is. Waar het nu over gaat, is een harnas. Ja? Er wordt in het Grieks het woord thorax gebruikt. Interessant, maar zegt mij ook niet zoveel hoor. Maar het is een bescherming van hals tot midden. Ja? En ja, dat harnas kom je wel meer tegen in de Bijbel. Ja? Het harnas van geloof en liefde. Ik denk in de Thessalonicense brief, als Paulus dat aanhaalt, heeft hij iets anders op het oog dan hier met die geestelijke wapenrusting. Maar het is wel, ja, het is een harnas. Ja, en we moeten dat aan hebben. Ook de vijand heeft een harnas. Als je in Openbaringen leest, ja, dat die put des afgronds die opengaan, komen daar sprinkhanen uit. Het zijn geen gewone sprinkhanen. Want die hebben tot overste Apollyon, de overste van de afgrond. Ja? En die hebben ze tot koning. Ja? Terwijl dat in het Oude Testament staat dat sprinkhanen geen koning hebben. Maar dat ze toch in geregelde orde optrekken. Ja? In Openbaringen 9 vers 17, eentje verderop. Dat geweldige grote leger wat er ook op Israël zal aankomen in die tijd. Ja, met vuurrode, blauwe en zwavelkleurige harnassen. Ja, dat, ja, ze hebben allemaal, waarom zouden wij geen harnas moeten aan hebben? Ja, het is zekerlijk nodig. Als je in de Bijbel kijkt, kom je nog wel aan iets tegen. Als het is om je borst te beschermen, in het Oude Testament wordt het een borstschild genoemd. Dat is eigenlijk geen harnas. Maar naar die gerechtigheid denk ik dat je daar wel iets uit kan halen en een link kan geven. Ja? De hoge priester in het Oude Testament had een soortement van, ja, ze noemen het een efod om, een soort bedekking over zijn borst. En daar hing een borstschild aan, bezet met 12 edelstenen. Die efod had ook 2 stenen op zijn schouderstukken, met in elke steen 6 namen van de stammen van Israël gegraveerd. En die hoge priester die vertegenwoordigde zo eigenlijk ook het volk Israël. Hij droeg dat op zijn schouders. Hij had dat in zijn hart. En dit is niet echt een harnas. Dat borstschild wordt in andere vertalingen wel vertaald met borstlap of borsttas of zo. Daar zaten ook 2 stenen in. Ja? En dat waren stenen van het gericht. Het was ook het borst. Harnas van het gericht. Daar werd recht mee gesproken. Als het zo moeilijk was dat je er niet uit kon komen, gingen ze naar God. En op een of andere manier sprak God daardoor ook tot de mensen en rechtte hij. En daarom dat recht en die gerechtigheid, dat is eigenlijk een goddelijke beslissing en een goddelijke uitspraak. En dat moeten we in ons hoofd houden, ook met dat borsthanas, de gerechtigheid wat hij hebben. Als je dat woord gerechtigheid opzoekt, dan betekent dat de toestand van iemand zoals hij behoort te zijn en een toestand die voor God aanvaardbaar is. Rechtschapen, deugd, reinheid van leven, juistheid van denken, gevoelen en doen. Doe je best maar. Ja. Maar ja, als je een keer dat van die jongeling leest die bij de Heer Jezus komt, die dat allemaal gehouden had, en die zegt van ja, maar waar kom ik dan nog tekort? Dan voel je wel dat we daar, dat niet gaat. Ja? Wij zijn goed omdat we beter zijn dan onze buurman. Want die heeft gestolen of iets gedaan of wat dan ook. Maar die buurman die is veel beter dan die gast die in de gevangenis zit. Want ja, die heeft iemand vermoord. Maar die in de gevangenis zegt, maar ik ben nog niet zo slecht. Want als ik mezelf naast Hitler zet, of Mao Zedong, ja, dan ben ik een heilige. Totdat je met God geconfronteerd wordt. Als je in de Bijbel leest, zelfs grote, Daniel in hoofdstuk 10. Johannes die echt intieme omgang had met de Heer Jezus. De discipel die de Heer Jezus lief had. Als hij in Openbaring de Heer Jezus ziet. Er is niks meer van over. Ja, dan is er niemand goed. Ja. En daarom, ja, als het gaat over Gods gerechtigheid, dan zijn wij nergens meer. En dat is toch een heel belangrijk Bijbels begrip. En heel veel christenen hebben niet altijd helemaal precies door wat dat inhoudt. En dat is wel belangrijk. Wij zijn daar vroeger een beetje mee doodgeslagen. Je had rechtvaardiging en heiliging en zo. En dan hadden we catechisatie. En met een boekje van Hellebroek, met vragen en antwoorden en zo. Nou, dan ben je gedegen. En ik ben het eigenlijk allemaal wel weer een beetje vergeten. Maar toch is het belangrijk dat we dat weten. En het is niet zo moeilijk om te weten. Als je Romeinen 3 bekijkt, het stukje wat hiervoor gaat, is erover waar we uitgekomen zijn. Hè? Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Onze mond is een open graf. Ja? En dan zegt de Romeinenbrief verder, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de gehele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. Maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing van Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege het voorbijgaan aan de zonden. Die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof in Jezus zijn. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Is een ongelooflijk belangrijk stukje. Ja? We worden door geloof gerechtvaardigd zonder werken van de wet. Er is niets mis met de wet. Heel de wet is niet afgeschaft. De theorie of de uitleg dat dat bewijsstuk wat tegen ons getuigd is, dat dat aan het kruis genageld is, dat dat de wet zou zijn, dat is niet waar. Ja. De wet is er en door de wet zijn we allemaal echt doemwaardig en verliezen we het, hebben het gedaan. Ja. Maar door het geloof worden we gerechtvaardigd, zonder dat er aan de gerechtigheid van God iets tekort komt. De straf is betaald. Ja. Het was Luther die met dit stuk ongelooflijk in de knoop zat. Ja, die zag dat niet goed. En waarschijnlijk in de Vulgata, dat is de Latijnse vertaling van het Nieuwe Testament, die dan vroeger vooral bij de Rooms-Katholieken gebruikt werd in de dienst en alles. Het woord gerechtvaardigd, dat was justificari. Ja, dat ons woord justitie en zo komt daar waarschijnlijk vandaan. Maar dat woord kari betekent maken. Ja. We worden gerechtvaardigd gemaakt door allerlei dingen. Ja, gaat een keer naar een Rooms-Katholieke begrafenis. Die man die mag zijn hele leven gevloekt hebben, maar is een dienaar van de Heer en hij wordt de hemel ingeprezen. Ja? Je wordt door de werken van de Rooms-Katholieke Kerk en de rituelen die er zet, word je op een gegeven moment geheiligd op een of andere manier. Maar dat is niet zo. En ik denk dat Luther, dat was iemand die enorm onder de indruk was van wie of dat God was. En hij was er ongelooflijk van overtuigd dat hij dat zelf en dat goedkope maken, dat dat niet ging. Ja? Op die manier konden wij nooit in de hemel komen. Maar toen was hij bezig met de oorspronkelijke Griekse tekst. En het woord wat daar, dikalao, of hoe het ook uitspreekt of zo, was hij mee bezig. En dan zag hij dat dat rechtvaardig eigenlijk het in zich hield van zien. En rekenen, rechtvaardigheid rekenen en verklaren. En toen viel zijn Frank. En dat is ja, bekend dat hij eigenlijk zei van dat gewoon de hemel voor hem openging. Dat hij opeens zag hoe of dat kwam. En dat hij het grote verschil zag tussen heiliging en rechtvaardiging. Ja. Als je een rechter hebt en er is een beklaagde. En die wordt vrijgesproken of onschuldig verklaard. Maakt eigenlijk niet uit of dat iets gedaan heb, ja of nee. Hè? Maar die rechter, die maakt dan die man niet onschuldig. Hij verklaart hem onschuldig. En daar valt niks niet meer aan te veranderen. Ja? À la Trump. Ja? Een schoon voorbeeld, hè. Dus hij heeft er nou een heel stel van die magnifieke dingen ondertekend. En ook van die gasten die daar 4 jaar geleden een beetje heibel gemaakt hadden. Zaten er waarschijnlijk terecht opgesloten. Maar er zaten er ook een deel opgesloten die er eigenlijk niet hoorden. Nou, Biden heeft dezelfde stunt uitgehaald om zijn familie te redden. Maar, baf, Trump eruit. Niet meer in de gevangenis. Ze worden onschuldig verklaard, ja. En dat gaat buiten een mens om. Het gaat buiten ons om. En dat neemt niet de zonde weg, maar dat neemt de schuld van de zonde weg. Het maakt ons rechtvaardig voor God. Volmaakt voor eens en voor altijd. En als je dat vergelijkt met heiliging, dat komt erna. Dat gebeurt in ons leven. Dat is het beeld van zilver in de Bijbel. Ja, zilver en lood zit aan elkaar gebonden. En dat gaat heel gemakkelijk totdat je 2% zilver hebt en 98% lood. Dan wordt het een heel verhaal. En daarom staat er ook in Malachi dat de Heer Jezus als een zilversmid zit. Het zilver reinigende en louteren. Hij neemt daar zijn tijd voor. Dat is ook een heel apart geval. En dat gebeurt ons hele leven. En wanneer zijn we eindelijk schoon? Als die zilversmid gaat staan. En zilver is het meest spiegelende in deze wereld. Hij buigt zich voorover en hij ziet zijn eigen beeld. God is tevreden als hij zich over ons leven buigt. En het ziet de beeldenis van zijn eigen zoon. Dan is zover. Maar dat zal in deze leven niet zijn. Heiliging, dat neemt de smet van de zonde weg. Ja? En dat is een zegen. Je ervaart het ook in je leven. Je krijgt overwinning over verkeerde dingen, over zonde. Je bent weg. En dat is door de Heilige Geest. Dat is een zegen van God. Ja? En dat hier in het leven, dat is maar ten dele. Maar straks zullen we hem zien zoals hij is. En hem kennen zoals, doordat we hem gelijk zullen zijn. Er is een liedje, en we zullen voor altijd op hem lijken. Verandert die teksten, we zullen niet op hem lijken, we zullen hem gelijk zijn. Heeft de Heer Jezus 10 dimensies? Wij zullen er ook 10 hebben. Ja? En dat is niet voor te stellen, wat de toekomst met hem zal zijn, ook daar in dat leven. Ja, hij zal de tempel des Heren bouwen. Ja, een tekst uit Zacharia. Zomaar eigenlijk uit de context, ten dele uit de context gehaald hoor. Hij zal het sieraad dragen en hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. Het gaat zonder meer, als je dat in dat stukje leest, over de Heer Jezus. Wordt het een en het ander tegen mensen gezegd. Ja? Het zit ook iets van beeldspraak in wat gebruikt wordt, of dingen die gebruikt worden. Maar het gaat over de Heer Jezus die zijn tempel zal bouwen en zal heersen op de troon. En er staat er, en de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Het staat in mijn Bijbelvertaling niet beide met een hoofdletter, maar ik heb het met een hoofdletter gezet. Ja. Voor mij komt het er helemaal op neer, dat is tussen de Vader en de Zoon. Het is één God. En het is een God die ons lief heeft. Ja. Het is een verklaring van God de Vader. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Er is daar niets meer aan te veranderen. En of dat wij nou hoog of laag springen, slecht waren of goed waren, of wat ook, dat doet er allemaal totaal niet toe. Als zondaar worden we vrijgesproken van de zonde en gerechtvaardigd. En dat uit genade en liefde van God. Hij heeft de wereld zo lief, dat hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. Maar God kan het niet maken om dat op een goedkope manier te doen. En dat laat ook zien de enorme strijd die er is tussen goed en kwaad en van alles en nog wat. Het heeft een hele prijs geweest. Het is de betaling met het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij wast ons witter dan sneeuw. En hij maakt ons rein. Daarom, wij zijn ook alleen maar uitverkoren en geheiligd en van alles en nog, omdat hij dat is. En wij in hem zijn. Wij moeten de Heer Jezus aandoen als een mantel. Doe het één keer uit. Of doe een keer een stap opzij. En we krijgen de volle laag. Ja, we moeten in de Heer Jezus zijn. En in hem blijven. En hij heeft voldaan. In Amerika hebben ze een stempel. Hier heb je dat ook wel op een rekening dat ze erop zetten. Voldaan. Ja? Of betaald. Of in Amerika gebruiken ze daar zo'n paid in full. Ja? Volledig betaald. Volledig betaald. Hij liep uit aan het kruis. Het is volbracht. Gedaan. Afgelopen. En dat heeft ons een hele nieuwe wereld. Dat, hoe dan ook, wij hoeven nooit nergens meer aan gerechtigheid te twijfelen. Ja? En dat is een geweldige bescherming voor ons hart. Niet een goedkoop plastic harnasje. Ja? Het is iets wat we aan moeten doen. Het laat ook zien dat de dood van de Heer Jezus geen drama was. Het is niet dat hij verloren had. Hij had maar niet eens hoeven knippen met zijn vingers. Of er was niks gebeurd met hem. Maar hij heeft dat gedaan voor ons. Maar hij is ook opgestaan. En met hem mogen we meer dan overwinnaars zijn. Nog dood, nog leven, nog engelen, nog toekomst, nog heden. Niets kan ons scheiden van die liefde die is in de Heer Jezus. Maar ik vrees dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. Paulus schrijft dat niet voor niks aan de Korintiërs. Wij leven in een hele gevaarlijke tijd. En ik denk één van de gevaarlijkste dingen die op ons afkomen zijn liederen. Denk goed om wat je zingt. Want je krijgt liederen, je zou eigenlijk de indruk krijgen dat God toch ondertussen wel heel erg blij zou mogen zijn met ons. Hè? Ja? Het is andersom. Ja? Wij mogen heel erg blij zijn met hem. Zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Ik weet niet precies zeker, maar ik geloof dat er in februari ook weer een of andere grootheid daar uit Nigeria naar Brussel komt. Ook weer zo'n dominee die toekomt in een stoet met 10 auto's. En zonder hem kom je zekerlijk niet in de hemel. En als je dat hoort, hij zou dezelfde preek houden over gerechtigheid. Ja. Doen zich voor als dienaren van de gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Laten we heel die wapenrusting van God aandoen. en vertrouwen op zijn woord. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, dat is onze heiliging, hè? Zo stel nu uw diensten ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want het loon dat de zonde geeft, dat is de dood. Nou, deze wereld heeft niets anders te verwachten. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heere. En dat is geen eens geen verjaardagscadeau. De Heer Jezus wacht er niet voor op onze verjaardag. We hebben dat zonder meer zo gekregen, omdat Hij van ons houdt. Amen. Vader in de hemel, we danken u voor uw woord de Bijbel en voor alles wat erin staat. Heer, en dat zijn misschien ja, maar praktische dingen om zo te overlopen hoe of dat het is. Maar we weten, Heer, dat dat ook zo belangrijk is. En we willen vragen of dat u ons vasthoudt. Heer, dat we die wapenrusting aan mogen hebben. Heer, niet aan mogen doen, maar aan mogen hebben, continu. En dat we staande mogen blijven. Heer, ook als onze taak ten einde loopt, maar we op deze wereld nog zijn. Heer, dat we mogen staan voor u. We willen vragen, wilt u ons vasthouden en ons iedere keer opnieuw leiden door uw Heilige Geest. Dat uw woord in ons hart mag leven. Niet alleen tot heiliging, Heer, maar tot eer van uw naam. En dat we staande mogen zijn voor u. We bidden u voor elkaar. En we dragen elkaar aan u op. Heer, voor velen is het een nieuw levensjaar wat we voor ons hebben. En we danken u daarvoor. Maar we danken u bovenal dat we van u ook een geweldig geschenk hebben gekregen. En dat dat een eeuwig leven is. Wat we geen voorstelling van kunnen maken. Maar dat we straks voor altijd bij u mogen zijn. Amen.